heb Psalm 42, vers 1 en 5 als voorzang.
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Ook u hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanochtend is dominee Ten Apel en achter het orgel zit Karel van Asmond. Ook hartelijk welkom. Maandag 2 mei is er weer een maandelijkse bidstond bij ons thuis. Dat is op de Duinweg nummer 84 voor de mensen die meeluisteren en eventueel ook willen komen. Begint om 7 uur. Aansluitend hebben wij dan kerkenraadvergadering om 8 uur. Mocht u nog zaken hebben, dan horen wij dat graag. Donderdag 5 mei hopen wij zowel de Heere wil en leven. Hopen wij Hemelsvaartsdag te houden. En de dienst begint om 10 uur. 9 mei. Moet ik even denken, dat is een maandag ook, hè. Is er een gemeentevergadering en ook die wordt bij ons thuis gehouden. Ook daar ben u voor hartelijk uitgenodigd en dat begint om 7:30. De bloemen vanochtend willen we als eerste bos overhandigen aan mevrouw Houwaard. De andere dames krijgen straks ook een bos. Dat is voor de dames die geholpen hebben bij de synode met de soep en dat soort dingen. En de eerste bos die we willen overhandigen is aan mevrouw Houwaard. De collecte is vanochtend voor de opbouw van de kerk. Dan rest mij u allen nog een gezegende dienst toe te wensen. En draag de dienst over aan de dominee.
Ja, dank u wel. Thank you. even een monumentje wat ik een tenage. Nou dacht ik dat ik versterkt was. Zullen we kort een stil gebed houden en dan met foto en groet verder gaan? Deze zondagmorgen is onze hulp. In de naam van de Vader, die de hemel, de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft en die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nou, dan gaan we verder met Psalm 103 vers 2, want dat staat erop, staat niet bij mij, maar het staat daar. Dus dan pas ik me maar weer aan. Want ze hebben weer heerlijk in mijn liturgie zitten schrapen, geloof ik. Het is prima hoor, ik vind het helemaal prachtig. Psalm 103 vers 2 en wat ik dan noem de OB, de oude bereiding. Dat u toch begonnen bent met de oude berijming, krijgt u van mij de ouderwetse wet uit Exodus 20. Dan zullen we die ook maar weer eens even lezen. En daar staat, toen sprak God deze woorden. Hij zei, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en u ook niet aanbidden dienen, staat hier, want ik ben de Heer uw God. En ik ben een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, ja, zelfs aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk aan de Sabbatdag dat u die apart zet. U mag 6 dagen werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet. Ja, zelfs de vreemdeling niet die bij u te gast is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is. Hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en zette die apart. Heert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren. Het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet, zijn kleurentelevisie niet, zijn flatscreen niet en zijn Mercedes niet. Nog iets wat van uw naaste is. Nou, ik heb het een beetje naar onze tijd toegetrokken. Dat tiende gebod vat de hele wet namelijk samen. Je kunt het over de Sabbat hebben en je kunt het overal over hebben, maar laat maar even zitten. Nee, dat tiende gebod, dat vat alles aan. U zult niet begeren. Nou, ik moet bij mezelf zeggen, als ik iemand zie rijden in zo'n lekkere, mooie, gezellige BMW. En ik denk, nou, die wou ik ook wel. Ik kan hem niet betalen, daar gaat het niet om. Ik zal hem ook niet krijgen. Want hij moet 12 jaar oud zijn. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Zo dus dicht ligt die begeerte naar het verkeerde op de loer. En zo dicht moet je dus bij de Heer blijven leven. En zo'n gedachte de wacht dan zeggen, weg ermee, mijn auto rijdt nog, om het bij dat voorbeeld te houden. En zo werkt nou die wet ook. Die wet, wat doet die namelijk? Die wet die prikkelt ons om het juist wel te doen. Dat klinkt gek. Want het is een bescherming. Maar ik herinnerde mij dat ik vroeger viste op Karpers. En dan stond er in een of andere singel in Urk stond een bordje verboden te vissen. Hebba. Want daar zwommen we zelfs de grootste, dikste, vetste, meeste karpers. Dus komt niemand aan. Jip. Dan ging je het juist doen. En zo steken wij mensen in elkaar. De wet is erbij gekomen om de zonde in het zonnetje te zetten. Daarom is het zaaks dat we gaan leren leven door de kracht van de Heilige Geest in de liefde voor elkaar en bovenal voor de Here. Gezang 449, 1, 4 en 5, wilt u antwoorden? Mag ik samen met u danken en bidden. Hemelse Vader, we komen tot u. Want we zouden niemand anders weten tot wie we moesten komen. We komen naar u. zoals we zijn met mensen. We komen uit de week, we hebben van alles gedaan, gewerkt in rusten met AOW, gestudeerd, aan een boek gewerkt en noem het zomaar op. En dan zijn we hier en we zijn samen in een eredienst, want dat is het. We zingen psalmen, we zingen de zangen. We bidden samen. En onze eerste bede is: Heere, spreek alsjeblieft deze morgen tot ons. Door het woord. Dat geeft mij gelijk een terugslagje, om het zo maar eens te zeggen, want wie ben ik om dat te doen? Toch mag ik vanmorgen uw mond zijn, uw woord brengen. En Heer, ik hou mijn handen op samen met de gemeente om vervulling van uw Heilige Geest, om een opening van uw hart, van het hart, om levende woorden, om echt zegen door middel van de preek die niet te simpel is. We komen voorbeden doen voor de familie Huizinga. Het is een lege plaats, want de schoonzus is overleden. Heren, we bidden deze familie de troost toe, die ook 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en verder aanreikt. Want de dood staat daar, we zijn bedroefd, maar niet als degene die geen hoop hebben. We zijn christenen, we hebben wel een levende hoop. En zeer binnenkort, zoals ik dat dan lees, komt de Heer Jezus weer, staan de doden op, een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En Heer, als we bij de rechtvaardigen horen, en daar ga ik nu even vanuit, dan is er een hoop op heerlijkheid, een hoop op weerzien, een hoop op eeuwige zaligheid. Nou, dat is de troost waarin deze broeder en zuster zich en anderen zich mogen verheugen. Ja, dan komen we, dominee van Dorp, gemeente in Garderen. Heer, ik ben er wel eens geweest, de preken, de broeder ken ik niet zo. En de voorbeden, ja, hoe moeten we het zeggen? Informatie was nog niet dat je zegt, we weten alles en dat hoeft ook niet. Ik wil hem en zijn gezin en de gemeente aan uw vaderhart neerleggen. En met uw geest troost en wijsheid te geven. Maar ook te leiden en die gemeente vast te houden op het pad van uw woord. Zo willen we deze voorbeden naar u toe bidden. En willen u danken dat u er ook wat mee gaat doen. Heren, we bidden voor regering en koningshuis. We bidden voor Nederland. We bidden voor een opwekking in de kerken. Voor mensen die het nog durven. Uw woord gewoon neer te zetten zoals het er staat. En mensen op te roepen tot gehoorzaamheid in plaats van ongehoorzaamheid. Om nee te zeggen tegen de zonde. En nee te zeggen door een wegduwing naar de rand van de samenleving. Want er zijn krachten in Nederland aan het werk. Uit rechtse en uit linkse hoek. Die dat heel graag willen. Maar u, o God, bent de machtige. U hebt ons al als land gewaarschuwd. U bent de almachtige. En als ik rondloop door het bos en dan heb ik een gebedswandeling, dan bid ik voor Nederland, straf ons niet in uw gramschap. Vergeef ons de schuld, zoals Daniel in Daniel 9 dat bad voor zijn volk. Want o Heer, u hebt alle reden om dit land de wacht aan te zeggen. En we willen u heel ootmoedig vragen of er nog genade is en ommekeer is en een werking van uw geest mag zijn. Heer, ik bid dat ook voor België, omdat ik daar ook mee verwant ben, wil ik nu ook doen. Wilt u nog mensen als een brandhout uit het vuur rukken? Want het duurt niet meer zo lang voordat u terugkomt. Dat merken we ook, Heer, als we bidden voor de zegen van Jeruzalem, ook in Israël. Ja, groeiende, Messias beleidende gemeenten. En dat is een profetie die staat in Ezechiël. Daar wilt u Israël, geestelijk, nationaal, nationaal en geestelijk, herstellen. Het hoort bij elkaar. Het is zo jammer dat het in sommige uitleggingen gescheiden is. Romeinen 11 vertelt het anders. Voordat u komt, zult u een panier planten in het sieraadland en onder uw volk. Voordat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. We bidden hier om de geest van de vijf wijze maagden die gereed waren voor uw komst. Maak ons dan gereed, Heere. Zegen ons in deze dienst. Geef ons een blijde dienst. Geef ons een teken en een ervaring dat u in ons midden wilt zijn en werkt. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zei, we gaan wat moeilijk doen. Ik zal wel meevallen hoor. Maar ik wil graag met u lezen Openbaring 6, vers 1 tot en met 17. Dat is ook mijn tekst voor de verkondiging deze morgen. En daarna zingt u, als u wilt, gezang 291 voor de preek. En dan zal ik proberen om de preek zo duidelijk mogelijk door te geven. Openbaring 6 leest: en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren, die staan in Openbaring 4, met een stem als een donderslag zeggen, die dieren zijn trouwens engelen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en het trok uit, overwinnend om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde in het midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning. Dat is een dagloon, als u dat even in de gaten. En drie maten gers voor een penning. Gers dus gekoperde tarwe. Maar breng olie en wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem en hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde op de doden met het zwaard, met de honger, met de dood en met de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luider stem, hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die werd opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten, over duizend, de machtigen en alle slaven. En vrije mensen verborgen zich in de grotten tussen de rotsen en de bergen. En dan moeten we even opletten op de tekst die ik nou lees. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. En dan moeten we even, als u wilt of u moet niks, dat mag u, een streep in uw gedachten onderzetten. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Het draait erom in mijn uitleg hoe hij de toorn van het lam uitlegt. Maar goed. We zullen hopen dat dat duidelijk wordt. Wilt u gezang 291, het zijn twee coupletten, dacht ik, als ik het goed onthouden heb. Het is toch nooit kan het geloof te veel verwachten, er zijn twee coupletten. En daarna zal ik proberen om de preek door te geven. Ik wil nog één ding zeggen. Onze broeder die zei, u bent er met de Bijbelstudie mee bezig. Dat was, nou, meneer Maliepaard zal het dan wel behandelen. Nou, ik hou niet tegen deze preek om hem te verbeteren. Dat is niet mijn bedoeling. Ik was al weken voordat ik dat wees bezig was, zat ik in Noordwijk brengen. Nou, ik heb deze preek ook in Zaandam in de Christelijk Gereformeerde Kerk gepreekt. En daar werd hij heel goed ontvangen. Ik denk, nou, ik wil het hier eens een keer gewoon brengen. Meer zit er niet achter, maar ik zeg dat even expliciet. Want ik heb helemaal geen zin om op een gegeven moment een collega te bekritiseren.
Thank you.
Als antwoord op de verkondiging, broeders en zusters, graag aan samen zingen. Evangelische liedbundel 409, vers 1 en vers 4. Dus dat is uw antwoord, als u wilt, op de verkondiging. Oh, ik moet hier anti-slip dingen onder doen. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, om met de deur in huis te vallen, 6 zegels worden er in dit hoofdstuk door het lam dat staat als geslacht, niet vergeten, dat hoort erbij, geopend. En om de lijn even aan te geven, het zevende zegel valt uiteen in 7 bazuinen en doorgeteld gaat de 7e bazuin over in 7 schalen. Dan heb je ongeveer het boek Openbaring. En de volgorde, kan ik u vertellen, loopt wat door elkaar. En dat hele gebeuren is de gramschap Gods die dan ten einde is. En ik zei al in de schriftlezing, Openbaring 6, vers 17, mag u even opletten. Want die laat weten dat deze gramschap is, de inhoud vormt van de toren van God en van het lam. Ja, van het geslachte lam. De leeuw van Juda. Koning op Davids troon. Nou, ik weet dat er, u bent er ook al mee bezig in de Bijbelstudieleerdeken, er is veel over dit gedeelte gepreekt. Vooral die eerste 4 zegels met die uitrennende paarden, kom en zie. Een witte, een rode, een zwarte en een grauw paard komen als het ware, of een geel paard, geel-groen kun je ook zeggen. Choros staat hier in Grieks. Opdraven die paarden en ja. Wat betekenen ze? Nou, laat maar even zitten. We komen er nog op. Ik wil u eerst even wijzen op vers 8b. Als u de Bijbel erbij hebt. Want die woorden, die paarden, die lijken bij elkaar te horen. En er werd macht gegeven dat lijkt op alle 4 dieren, die alle 4 paarden te slaan. Nou, wat zijn die paarden? Kort even aanduiden. Het lijken in ieder geval paarden die een oorlog en haar gevolg uitbeelden. Het vijfde zegel, de zielen onder het altaar. Martelaren. Die bidden tot God om wraak voor het vergoten bloed. Deze martelaren sterven zoals Abel tot en met Zacharias. En dan heb je de volgorde van de Joodse Bijbel. Aan de voet, onder het altaar. Dus dit altaar zet ik in de voorhof van de tempel van Herodes. En niet in de hemel, zoals het uitgelegd wordt. Want ik weet dat men dat doet. Aan de voet van het altaar, in de tempel. Van de tempel van Herodes, die er nog staat. En dat komt omdat ik het boek Openbaring dateer in 68, 67, 68... na Christus. Ik ga dus niet met de gevestigde orde en de datum van Irenaeus mee. Nou, die rechtvaardigen die spreken, ondanks het feit dat ze als martelaar zijn gestorven. Nou, zoek daar nou niet te veel achter. Want ik wijs u op Jeremia 31, waar Rachel huilt en weent omdat haar kinderen zijn doodgemaakt. Door Herodes. Nou, zoiets heb je ook hier. En Matthäus 2 vers 18 betrekt het op de kindermoord in Bethlehem door Herodes. En dat leg ik zo hier ook uit. Nou, het zesde zegel, en nou komt de ham vanzelf, de hamvraag. Is door een heleboel uitleggers verklaard als zijnde het einde van de wereld. De korte verklaring leest hier maar eens een keer op na. Die tekent op, ik meen dat het Grosheid is die dat geschreven heeft, die tekent op. En nu is alles afgelopen. Maar Ik wil een vergelijking maken tussen Openbaring 6 vers 17, Matthäus 24, 29 en 30. In 6 vers 7, de Openbaring 6 vers 7, wordt er gezegd: heuvelen valt op ons, bedek ons. Roepen die mensen. Bedek ons, bescherm ons, bewaar ons voor de toren van het lam. Deze tekst die komt uit Hosea. Staat hier niet in, maar ik denk er nu aan. 10:8b. Kijk even zo dadelijk of ik goed zit, want dat kan ook 18b zijn, maar ik denk 10:8b. Daar wordt hier het einde, de straf van de ballingschap over de 10 stammen mee aangekondigd. En Matthäus 24 spreekt over het teken van de zoon des mensen. Dan komt u, dat is dat witte paard. In openbaring 19 is dat dat witte paard waar Jezus op rijdt met een zwaard wat uit zijn mond komt. Nou, dat zwaard is het teken van de zoon des mensen. Dan wijs ik eventjes op om dat zwaard uit te leggen op de volkstellingsstraf die David kreeg nadat hij het volk geteld had. Toen stond er een engel en waarschijnlijk in mijn optiek is dat de engel van de Heere met een groot zwaard boven Jeruzalem. En dat is wat in openbaring 19 ook gebeurt. Veel mensen stierven door de pest. Maar vanuit de hemelse gewesten lijkt er meer aan de hand te zijn. God lijkt die straf te beheersen. Nou. Hosea 10 vers 8 was het, maar dat staat hier nu. Dus dat hoeft u niet meer na te kijken. Als u nou eventjes een keer een vergelijking wil maken. U hoeft het nou niet na te slaan, maar me even te volgen. Met Lucas 23 vers 30, 31 en 10:8b. Want dit is mijn vooronderstelling voor het boek Openbaring. Dan blijkt dat die straf in openbaring 6, 17 slaat op de straf die God uitstort over Jeruzalem. En dat is niet het einde van de wereld. Want ook na de ballingschap gaat de geschiedenis verder. En kijkt u maar, na openbaring 6 kabbelt het rustig door met de bazuinen en de schalen. Nog één opmerking. En dan kan ik een thema en verdeling vaststellen, Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21. Ja, het zijn het teksten, kanonwerk, dat kan ik niet helpen. Daar wordt gesproken in twee evangeliën over de grote verdrukking. Nou, die evangelische wereld die heeft het altijd over de grote verdrukking waarvoor je wordt opgenomen. Nou, ik heb er al wat over gehoord op internet. Want ik heb een artikel op Christopedia geschreven. Hoe er nou bij kwam dat die al voorbij is. Nou, hij is echt voorbij hoor, die grote verdrukking. Ik wil niet zeggen dat de verdrukking voorbij is. Daar komen we nog op, maar de grote is voorbij. Want die God van Israël rondom het gebeuren in Jeruzalem. De verovering van land en Jeruzalem in 70 na Christus door een Vespasianus. Kijk maar in Lucas 21. Daar wordt hetzelfde bedoeld. Wat wordt daar gezegd van die grote verdrukking? Want dan wordt de term niet genoemd, maar dan krijgt hij een andere naam. De dagen van de wraak. Nou, waarom is er nou die wraak, broeders en zusters? Wat deed Israël? En ik wil niet zeggen dat wij minder schuldig zijn, maar wat gebeurde er rond het sterven van Christus? Voor het rechtshuis van Pilatus. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Dat is wat wij hier lezen. Zo lees ik het boek Openbaring. Een grote verdrukking heeft zich afgespeeld rond het beleg van Jeruzalem door Rome. Want de vluchtwegen zijn in die tijd neergezet in Matthäus 24, 15 verder en Marcus 13. Ongeveer in het midden, ik denk 14, 15 ook verder. Dus als u echt, ja, ik wil geen reclame maken, maar in mijn boek heb ik mijn vooronderstelling heel breed uitgewerkt. Wie weet, heeft u belang. Ik zal dan een thema aan u voorstellen. Het lam opent het boek met de zeven zegels. De zegels en hun betekenis. De uitwerking van het zesde zegel. Dan komt dus de inleiding uitgebreid weer terug. En de bemoediging, want het lam opent de zegels. Want anders dan wordt het een lezing en geen preek. Het is een preek. Nou, de eerste vijf zegels, ik heb het al gezegd, lijkt een belegerde stad en de gevolgen te benadrukken, terwijl het zesde een oordeel markeert. En als we nou die betekenis van die zegels zoeken, en je pakt er de Joodse oorlog bij en de beschrijving door bijvoorbeeld Flavius Josephus, dan rijdt op dat witte paard die Romeinse generaal Vespasianus op een wit paard als overwinnaar rond. Dit is anders, dat realiseer ik mij als de klassieke uitleg. Maar een triomfboog in Rome, die beeldt deze overwinning uit. Een rood paard, de kleur van bloed, strijd en oorlog, bloedvergieten en de vrede wordt uit het, wacht even, land weggenomen. Want ik vertaal elk woord in het boek Openbaring waar aarde staat met land. Het is namelijk hetzelfde Griekse woord. En het woordje ge in het Grieks betekent zelfs stadsterritorium. Dus die vertaling is correct. In Jeruzalem waait namelijk honger en verderf rond, zoals dat wit-zwarte paard laat zien. Want wat doet men in Jeruzalem? Daar vecht men tegen de Romeinen en tegen elkaar, want er zijn drie groepen zeloten. En die betwisten elkaar het leiderschap. Ze bevechten elkaar voor de titel Messias en bevrijder. In Openbaring 11 kom je een aardbeving tegen. En dat is dezelfde als Openbaring 6 vers 12. Want dan wordt de stad in drieën verdeeld. Elke groep krijgt wat. Men steelt elkaars voedselvoorraden, gevolg, distributie, een merkteken en de weegschaal. Vervolgens sterven er velen. Een paard met lijkkleuren en dat paard dat heet de deuk. De dood, chloros, staat er in het Griekse grondtekst. Een vierde deel sterft. Waardoor? Lees het nog eens een keer. Door de zware verbondsgerichten. Zwaard, honger, pest. Josephus laat weten dat er velen in de arena gestorven zijn, ook door wilde dieren en daardoor veel land onbewoond raakt, verwilderd het. Het vijfde zegel, en dan moeten we opletten bij het lezen. De martelaren zijn grotendeels gedood aan de voet van het altaar. Het brandofferaltaar in de vooraf, die bedoel ik. Zijn geen zielen in de hemel? Het zijn letterlijke martelaren die de marteldood van hun broeders moeten afwachten en dan samen met hen op de berg Sion staan in 7 en 14. Openbaring 14 en 7 komen ze uit de grote verdrukking. En dan staan ze in 15 aan de glazen zee. En dragen een wit kleed. Hebben ze een citer en hebben ze een lied geleerd wat zij alleen kunnen zingen. En dat is het lied van Mozes en van het Lam. Hey, zie je die samen klontering? Want wat is dat nou voor een lied? Dat is het lied wat ook Mozes zong toen ze de Rode Zee zijn doorgetrokken aan de oevers en de Egyptenaren allemaal dood lagen. Is er hier een lied van overwinning van die 144.000? Hoeft niet letterlijk hoor. Die door de grote verdrukking gekomen zijn op de berg Sion en daar het Lam aanbidden, eren en prijzen. Nou, en dat bruiloftskleed is, daar komen we nog op tegelijkertijd, ook voor de gemeente bestemd. En is in Openbaring 19 te bewonderen. Nou, dat is de grote lijn van het boek. En hier laat ik het bij met betrekking tot de betekenis van de zegels. In het tweede punt gaan we in op het zesde zegel. Maar het is een preek. Dus een stukje toepassing mag niet ontbreken. Die martelaren, er zijn nog steeds martelaren. Er is alleen geen opname voor de grote verdrukking. En dat schreeuw ik van de daken, broeders en zusters. Want dat is sinds 1830 de grootste miskleun die er in de exegese kon plaatsvinden. Dat is sterk, hè? Watts Manier, die kent u wel, hè? Die China, hij is al overleden, hij heeft ook boeken geschreven. Weet je wat hij zei toen de verdrukking in China kwam? We zijn niet voorbereid. Want we dachten dat we voor de verdrukking opgenomen zouden zijn. En nou overwaait hij ons. Nu, dat is het gevaar wat heden ten dagen ook aan de deur klopt. In ieder geval is er beloning voor de martelaren. En ook voor ons. Want hetzelfde witte kleed en dezelfde belofte worden in Openbaring 21 aan de gemeente, het Nieuw Jeruzalem, wat dat is de gemeente, gedaan. Openbaring 22, 5. Wij zullen met hem regeren. Wij mogen delen in een geweldige hoop, want als Christus komt met die grote witte troon, en dat is de enigste komst, er is geen stille opname, als je dat uit 1 Thessalonicenzen 4 haalt, dan zou ik zeggen, er is herrie aanwezig in dat hoofdstuk. Meer wil ik er niet van zeggen. Bezuinen klinken en van alles en nog wat, en dat is dan een stille opname. Oh, sorry, ik kan er niet aan. Het gaat mij om dat wij een hoop hebben. En iedere gelovige mag uitzien naar dat oordeel. Ja, u mag uitzien naar dat oordeel. Als u met Christus bent gekruisigd, als u opnieuw bent geboren, als u een kind van God bent en door genade wilt leven, dan is er genadeloon regeringsmacht. Dat is uw en mijn uitzicht. We komen nog op het bruiloftskleed en dan komen we nog terug op dat oordeel. Dus dat laat ik even zitten. Maar dit wil ik nog even zeggen. Laat beproeving en verdrukking, broeders en zusters, u niet afschrikken. Wij bevinden ons in een strijdperk als gemeente. En ook in Noordwijk. Maar de overwinnaar staat aan onze kant. Dat is de troost van het boek. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Nou, dan gaan we nu naar het tweede punt, die uitwerking van dat zesde zegel, want daar moet ik toch even dieper op ingaan, omdat ik dat anders doe als de meeste uitleggers. De toren van God in het Lam. Ik moet dan eerst iets zeggen over Matteüs 24. De vraag is namelijk, in welke periode speelt Matteüs 24 zich af? Als ik nou al Lindsay lees, en geloof me, ik heb hem gelezen, want ik heb 50 boeken over Openbaring gelezen. Dus dat zijn er nogal wat. Van verschillende richtingen. Dan legt hij Matteüs 24 uit. Als het oordeel, dat is goed. Dat is helemaal goed. Trouwens, dat is Matteüs 25, maar goed, laat maar even zo. Maar dan heeft hij een tempel nodig. Want die moet verwoest worden. Maar die vindt hij ook. Dat is de tempel van Ezechiël. En wat doet hij dan? Dan pakt hij meteen 24 op. En met één grote pennenstreek plaatst hij dat ruim 2000 jaar later. Ja, zeg. Als ik meteen 24 lees, dan zie ik vluchtorders voor de Judeërs en de mensen in Jeruzalem. En mag ik u nou eens wijzen op de term verdrukking vanaf vers 15? Het is dus de dagen van de wraak. Nou, kijk nou eens naar die discipelen in Matteüs 23, want die zeggen, Jezus die zegt, uw tempel zal leeg aan u worden overgelaten. Leeg, wat wil dat zeggen? Woest kun je ook vertalen, maar leeg. Laat het bij leeg aan. De heerlijkheid des Heren is zojuist vertrokken uit die tempel. Jezus zegt, kom er nooit meer, de deur dicht gedaan. De heerlijkheid is weg, dat is de leegte. En als de leerlingen Jezus op die mooie gebouwen wijzen, kondigt Jezus verwoesting aan. Het gaat daar over de tempel van Herodes die in Jeruzalem staat en 70 is verwoest. Het draait ook om de uitleg van Handelingen 6 vers 1. Zouden die discipelen in Handelingen, ze hebben zoveel moeite om het evangelie naar de heidenen te laten gaan, nu al wereldwijd gaan denken? Ik denk het niet. Je hebt daar zelfs in Handelingen 1 verzacht een straatje waar langs dat evangelie wordt verspreid. de leerlingen, ik kan u dat verder helaas niet bewijzen, uitwerken. Ja, ik kan het wel, maar het duurt te lang. Denken plaatselijk. Koninkrijk over Israël. Daar hebben ze het over. En het teken van de Zoon des Mensen heb ik al uitgelegd. En dan nu vergelijk ik het met de Openbaring 6, vers 16, 17. De uitwerking van dat zesde zegel. Nou, Matthäus, laat ik het zomaar direct en rechtuit zeggen. Doelt de toren van God en het Lam. Dat is geen wereldeinde, ik heb het al uitgelegd. Er moet nog een heleboel gebeuren. Het is ook niet de toren van het eindgericht, want die staat in Matthäus 25. Het lijkt er wel veel op hoor, het is een voorspel. Maar het Sanhedrin wordt voor die toren al gewaarschuwd. Kijk je nou het boek Openbaring door, in 16, 17 en 18. Tegen het Sanhedrin wordt gezegd, u die de profeten doodt. Het bloed van Abel tot Zacharia wordt gewroken. En als je Openbaring 16 en 17 leest, en 18, dan zie je dat die term steeds terugkomt. Het bloed der heilige apostelen en profeten wordt gewroken. Nou, mag ik nou iets zeggen? En dan is de uitleg ook, want u zit ingespannen te luisteren. En ik applaudisseer voor u, voor het geduld wat u met me heeft. Hoe moet je nou die symbolen van Openbaring uitleggen? Ik heb heel wat rondjes door het bos erop zitten voordat ik dat idee kreeg. Ik heb namelijk zoveel boeken over Openbaringen doorgewerkt, want ik ben er al jaren mee bezig. En elk symbool wordt letterlijk gepakt. En in Openbaring 9 geloof ik ziet Halensi cobra helikopters. Die dingen zijn al lang verouderd, maar vooruit maar. En iedereen heeft weer wat anders met die zegels. Die zegels gaat wel, maar die bezuinen en die schalen, nou daar krijg je het voor je kiezen hoor. Het is geen enkele is verschillend. En iedereen claimt de waarheid. Het witte paard bijvoorbeeld is in de visie van TFJ Wilkunst, dat is mijn professor eschatologie, leer van de toekomst, op een dwaalleer. De anderen hebben het over de antichrist, en de anderen hebben het weer over wat anders. Maar lees nou dat boek eens in één keer door, kan ik u aanbevelen. Dan worden de bezuinen en de schaalgerichten getekend in de taal, de symboliek van de 10 plagen. Komt er nog wat Ezekiel, Daniel en Jeremia en Jesaja bij, maar dan heb je het wel. Ik kan dat niet uitwerken. Ik zou dat allemaal met teksten willen laten zien, maar dan wordt de preek te lang. En ik heb geworsteld hoe ik me dat in vredesnaam nou uit moest leggen. Want dat letterlijke duiden van die gebeurtenissen, dat kun je echt vergeten hoor. Want dat is, iedereen heeft het verschillend, dus wie heeft daar gelijk? Je moet wel iets hebben dat je verder kunt. Heden en toekomst, och jong. Nou, het laatste Bijbelboek spreekt over de toekomst, dat is waar. Maar doet dat vanaf hoofdstuk 19, de tweede helft met het bruiloftslam. En hoe mag je nou die symbolen lezen? Nou, kent u Psalm 18. Kent u wel, hè? Wat wordt er in Psalm 18 beschreven? De vlucht van David voor Saul. Lees dat na in 1 Samuel. En leg er dan de psalm naast. Nou, die psalm, hij kosmische rampen en donderen en bliksem en hagelstenen en van alles kom je daar tegen. Maar als ik de geschiedenis lees, dan zie ik daar niks van. Dus David beschrijft dichtelijk en symboliek zijn verlossing. Mag ik het zo zeggen? Nou, dat is ook de manier waarop het boek Openbaringen het doet. Geen leugen uiteraard, nee. God wordt geprezen, want hij staat aan het roer. En zo drukt Johannes dat uit. Ik geloof dat profetieën nog vervuld worden in onze tijd, maar echt waar. Maar ik heb een heleboel moeite gekregen met, en nou gaat het precies volgens de letter van de schrift, want anders bent u vrijzinnig. Nou, dan ben ik nou zo vrijzinnig als de Pieter. Dus dan weet u dat. Want dat is niet waar. Ik zal het proberen duidelijk te maken. Vergelijk u even Jesaja 7 vers 14 met Matthäus 1 vers 23. Hoeft u niet op te zoeken. Matthäus citeert. Hij citeert helemaal niet. Hij haalt hem vrij aan uit de Septuagint. En hij gebruikt zijn eigen woorden. En dan zie je al die profetieën zie je erdoor. Globaal gezien. Wat ziet Matthäus nou? Zie je, maag zal zwanger worden en zal een zoon baren en zal hem de naam Jezus geven. Nou, dat kwam in de dagen van Agasa's teken ook een keer voor. Er wordt jonge vrouw vertaald en ik heb een beetje woorden gehad met mensen op het Turkse mannenkoor, want ik moest de Statenvertaling volgen. Ik zei, sorry, maar het Hebreeuwse woord is zo beter op zijn plek. Kun jij dan beter vertalen als de vaderen? Zo, nou, in dit geval waarschijnlijk wel. Nou, toen had ik het helemaal gezegd. Ja, ik vind dat zo'n dooddoener namelijk. Ik wil niet zeggen dat ik al het Grieks kan. Ik durf wel te zeggen dat ik mijn Grieks vrij goed uit de voeten kan. Dat durf ik te zeggen. Ik vertaal daar de jonge vrouw. En Matthäus ziet gewoon een geschiedenis die zich herhaalt. En die vertaalt die met zijn eigen woorden en die past die toe in de historie. Nou, dat is grotendeels profetie vervulling. Nou, één ding, dan zal ik het proberen te bewijzen, want dat kan. Leest u Hosea 11, het eerste vers. Dat wordt ook in Matthäus aangehaald. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, staat daar. De rest van de profetie wordt niet vermeld. En Jezus komt met Maria en Jozef naar Nazareth uit Egypte, want Herodes is dood. Wat betekent het in Hosea 11? Een vermaning, broeders en zusters. Maar God zegt tegen de 10 stammen, ik heb u uit Egypte geroepen en opgevoed en alles gegeven. En wat doe je nu? Nou ga je achter de afgoden aan. Dat betekent het daar. Ziet u nou hoe profetie wordt vervuld, algemeen? Er zullen ook letterlijke dingen zijn, op korte termijn. De hongersnood die Agabus en Paulus voorspelt en zo. En de martelgang die Paulus moet gaan. Nou, ik kan daar niet verder op ingaan. God staat aan het roer in deze symboliek. En dat laten we de symbolen maar gewoon laten staan. Ik heb lijnen getrokken naar de Joodse oorlog. Nou, genoeg wetenschap in deze preek. Het lam opent de zegels. Want ik moet ook weer afsluiten. Dat is dan een jammer. Ik kan nog maar een half uurtje door. Goed. Het lam dat staat als geslacht is het waard de zegels open te doen. Want het lam heeft hen gekocht tot een koninkrijk van priesters. Hen, niet hun. Ik volg daar de Codex Alexandrinus. Dat mag u onmiddellijk weer vergeten, maar ik heb dus een andere Griekse tekst gepakt. Er zijn er nou meer als één, dat kan ik u vertellen. En met hen wordt het totaal bedoeld, alle schapen en geiten, die staan voor de oordeelstroon om geoordeeld te worden, maar niet om veroordeeld te worden. Nou komen we op die troon terecht. En zij staan gekleed in het bruiloftskleed voor deze troon. En ze staan geschreven in het boek met de zegels, want dat is het boek des levens. En dat is hetzelfde boek als Openbaring 10. En het is de burgerlijke stand van het hemels Jeruzalem. Nou, daar blijft het even bij, want ik kan dat allemaal echt met tekst en toenaam allemaal bij u zeggen. Zelfs de grondlegging der wereld kan ik u uitleggen, want dat is de uittocht uit Egypte in de schrift. Geslacht sedert de grondlegging dan de wereld. Zegels het eerste lam wat geslacht is, is Jezus het laatste lam. Het is de nieuwe eeuw in Openbaringen. In de Hebreeën, het is het nieuwe verbond. Treed dan in. En dat is het laatste de dagen. Ziet u de lijn? Maar er staan die mensen voor die troon. Want dan neem ik weer een zijstraat. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Voor de troon van het lam in een bruiloftskleed. Broeders en zusters, wat is dat bruiloftskleed? Dat is een heerlijke boodschap. Dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dat is vrij goed vertaald in de Statenvertaling. Diakomata staat er in het Grieks. Datzelfde woord wordt in 2 Timotheus 3, als ik het goed uit mijn hoofd aanhaal, gebruikt als Jezus gerechtvaardigd wordt door de geest. Ziet u het nu, waar het op slaat? Want dat is de genoegdoening die Jezus krijgt na zijn kruis. Eerherstel. Dat is het bruiloftskleed wat u en mij en wij allemaal aangereikt krijgen. Eerherstel. Ik stel het me zo voor. Zo ga ik afsluiten. Allen, als u opnieuw geboren bent, ik waarschuw daar toch voor. Als u oprecht gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God, ik reik het aan, ik moet dat zeggen. Ik wil geen twijfel zijn, nog u oordelen. Dan staat u voor de troon in dat verheerlijkte witte kreet met Heerherstel. En dan figuur A en B staat aan de andere kant. Met een lichaam wat afgrijzen wekt. Ik stel het me zo voor. En die ziet u staan. Met dat verheerlijk kleed. Vroeging en tandengeknars is dan het resultaat. Dat is de eerherstel. Maar nou zegt die ander bij wijze van spreken. Al die gespot heeft en getrapt heeft en weet ik niet wat. Pijn heeft gedaan. Kan ik van getuigen. Helaas soms ook uit kerken. Eerherstel. Een geweldige verheerlijking zoals Elia en Mozes op de berg der verheerlijking laten zien. Dat is uw levende hoop. Dat is de troost van het boek Openbaring. Dat is het doel waarvoor en waardoor u leeft. Als kind van God. En als u dat nog niet bent, alsjeblieft. Dit wetende de schrik van de Heere, bid ik u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft, is voor u en mij tot zonde gemaakt. Halleluja. Amen.
Oh,
We zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst, voor het luisteren, voor de rust om het te brengen. Dank u, Heer, voor het geduld van de broeders en zusters. Jullie bidden of u deze preek aan ons hart wilt heiligen, zegenen. En wilt u ons, ja, Heer, vervullen met die troost en met die moed. Om eventuele verdrukking tegemoet te gaan in die levende hoop. Whatever. Wij zijn meer dan overwinnaars. Brengt u ons veilig thuis waar we worden verwacht in Jezus' naam. Amen. In het voorspel is er gelegenheid voor de collecte. En wilt u zingen uit dezelfde liedbundel 413, 1 en 4. U zingt zelf het amenlied, maar dan mag u ook nog niet weg. Want er staat er nog één. Dus vergeet het Wilhelmus niet. Verheft het hart tot God, ontvang de zegen van de Heer, want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u. Geeft u zijn vrede, de vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.